Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pinhai Golf Travel. Meer dan een golfvakantie.
James Meyer de Beco wordt gedeeld derdes op de Iron Duke Belgian Open op Hulancourt. Lilia Vu wint haar vijfde LPGA Tour wedstrijd. En Thomas de Trie eindigt op een gedeelde 14e plaats op de US Open na een enorm sterk begin. Hij eindigt net na de Ryder Cup rookie Ludwig Aberg en Ryder Cup legende Sergio Garcia. En voor we beginnen, ja, toch eventjes zeggen dat we een lezersbrief ontvangen hebben. Ja, iemand die vrijwilliger was als marshal op de Soudal Open, ja, die was niet zo blij met wat je in de vorige aflevering hebt gezegd. En ik citeer hem, ja, 450 vrijwilligers die keihard 2 weken werken om het prachtige evenement op te stellen. De persoon doet al 3 jaar marshalwerk, ja, en hij vond jouw commentaar niet kunnen op de vorige. Ja, het heeft wat losgemaakt. Ik had het niet verwacht, maar ik geef je toch 1 minuutje om jezelf te verdedigen. Ja.
Allereerst wil ik toch wel zeker elke 450 vrijwilligers bedanken voor hun tomeloze inzet gedurende die Soudal Open. Mijn petje gaat daarvoor af. Ik ben daar zelf geweest als toeschouwers van 8 uur 's morgens tot en met 5:30 's avonds ongeveer. Van de hele dag dat ik er was, was dat het echt het enige dat ik kon geven van opbouwende commentaar. Voor de rest heb ik van heel die dag, hebben ze dat echt uitmuntend gedaan. Ik had dat misschien moeten ook vermelden op de vorige podcast.
Je klinkt nu alsof dat je echt op de strafbank ligt, hè.
Ja.
maar je had het ook volledig zo niet bedoeld, maar ik snap wel dat als iemand net van de Soudal komt en onze podcast opzet, een trouwe luisteraar is, en dan misschien hoort dat hij iets niet goed gedaan heeft, dan kan dat misschien hard binnenkomen, maar ik kan voor iedereen spreken op de podcast, Jean. Dat was zeker jouw bedoeling niet.
Nee, zeker niet. Absoluut niet.
Ik vind het wel knap dat Jean spontaan voorstelde om volgend jaar zelf 4 dagen vrijwilliger te zijn, om zelf eens letterlijk met zijn botten in het slijk te staan en te voelen hoe hard het leven van een marshal is en hoe dankbaar we die mensen wel moeten zijn.
Ja, de Phenomenal 5 is alweer achter de rug. De derde major bij de mannen zit erop. En wat voor een major. De US Open was een knaller van formaat. En we gaan, voordat we de US Open ontleden en het over de winnaar gaan hebben, want ik heb zo een stel vermoeden dat het een Bryson DeChambeau aflevering zal worden. Voordat we daarin duiken, gaan we eens onze Phenomenal 5 teams gaan overlopen. Lara, begin jij met de jouwe?
Ja, bij mij was het niet de beste Phenomenal 5 dat ik al had gemaakt. Dus ik ga toch eens moeten nadenken of dat ik niet de 3 sowieso in mijn Phenomenal 5 zet. Ik had namelijk Scheffler, Åberg, Hovland, Schofield en McIlroy, waarbij dat Scheffler als winnaar uit de bus zou komen. Dat is dus duidelijk niet waar gebleken. Hè. Scheffler heeft een voor zijn doen toch off-toernooi gehad, dat je zegt van ja, was weinig speciaal aan. Toch nog net de cut gehaald. En dan het zie je bij Hovland, die was na dag 1 eigenlijk al uitgespeeld. Speelt alsnog een goede tweede ronde, maar ja, was niet genoeg om dan uiteindelijk nog door de cut te komen. Dan dacht ik van oké, misschien kan ik de meubelen nog een beetje redden met Åberg, want die stond dan aan de leiding. Maar ja, die zakt dan uiteindelijk ook weg. Nog een mooi resultaat natuurlijk voor zijn eerste US Open. Maar uiteindelijk heb ik de paar puntjes die ik nog heb kunnen sprokkelen toch voornamelijk van McIlroy. Aan McIlroy te denken. Dus matige F5 en ik denk na voor de volgende.
Ja, Åberg en McIlroy, goede punten opgeleverd. Scheffler, ik had het al voorspeld dat Scheffler het niet ging goed doen. Nee, totaal niet. Totaal niet. Ik had Scheffler niet gekozen. Ik had wel Schofield en DeChambeau. Want die deed het ook wel goed op de PGA en die zat wel goed in zijn vel. Dat levert uiteraard heel veel punten op als je de winnaar kiest. Ik had Wyndham Clark, ik had Victor Hovland, ik had ook Åberg staan in mijn team. Goed, DeChambeau heel veel punten opgeleverd. Ik had ook Schofield als winnaar aangeduid. Ja, die is het uiteraard niet geworden. Ja, maar wel supersterk van DeChambeau om daar na tweede te worden op de PGA dan nog even de US Open te gaan winnen. Dus al bij al wel blij met mijn gekozen team. Al moet ik misschien ook de volgende keer Thomas de Trie erin stoppen.
We moeten dat gewoon allemaal gaan doen.
Voilà.
Beetje chauvinisme.
Wat een klepper. Ja, de jouwe?
Ja, ik had dus gekozen voor Hovland, Aberg, Morikawa, Schauffele en Scheffler. Helaas mist Hovland de cut. Ik had totaal niet verwacht gehad, want die begon wel beter en beter te spelen en wat meer top 10's en zo te behalen op de PGA toe. Dus ik dacht, ik ga toch wel riskeren. Ik had hem ook al voor de win gezet. Maar die mens mist echt de cut. Dus dat is, ja, is heel slecht voor de Phenomenal 5. En voor de keer dat ik niet Rory McIlroy kies, maar voor Scheffler. ik dacht, de verleden week gewonnen, dan had hij deze week wel een pak, ook wel een pak beter doen. Maar helaas, hij haalt zelf de top 25 niet. Gelukkig zijn er nog zekerheden in het leven. En hebben Aberg, Morikawa en Schauffele wel hun punten behaald. Maar het klassement is dat al bij al zeer flow voor mij eigenlijk. Hopelijk met die open...
Ja, Hofland was wel een risicootje, hè. Om die als winnaar aan te duiden.
Ja, maar toch, ik heb het wel voor hem. En die heeft dat bewezen op grote toernooien, ook al zit hij in een mindere vorm, dat hij toch wel resultaat kan halen. Dus ja, misschien moet ik toch minder kiezen voor mijn gevoel, maar meer voor de statistieken. En misschien wat meer liftspelers erin te steken. Misschien dat ook wel een goede kantel kan zijn voor mij.
Ja, misschien wel. Als je het hebt over statistieken, meneer Statistiek komt al als laatste aan bod. Frederik?
Ja, maar ik heb toch... Ja, allez, eerst en vooral... verdienstelijk tiende, dus iemand van ons houdt toch de eer nog een beetje recht, vooral ook door Bryson. Ik vind dat iedereen Bryson in een team moest hebben, dat stond wel in de sterren geschreven, tweede op de PGA niet zo lang geleden, hij is in bloedvorm heel even, dus Bryson had ik Rory, je moest Bryson en Rory hebben om te scoren. Ik had ook Morikawa, die toch nog 14e werd, en dan ja, een beetje zoals iedereen de mist ingegaan met Scotty. En een enorme gok gewaagd met Will Zalatoris, die spijtig genoeg nog altijd niet echt zijn niveau van de vorige operatie terugvindt. Maar bon, ja, tiende, daar ben ik heel content mee. Hè. En wie heeft er gewonnen, Karel?
Meneer of mevrouw Mundele. Er staat niet echt een voornaam bij en ik denk niet dat Mundele de voornaam is. Hij heeft, 58, de persoon heeft 58 punten bijeen gesprokkeld met Scotty Scheffler, Xander Schauffele, Ludwig Aberg, Rory McIlroy en Bryson DeChambeau. En die had het bij het rechte eind, Bryson DeChambeau, als winnaar van de US Open. En dat bleek ook zo te zijn. Dus alleen al met Rory McIlroy en Bryson DeChambeau, ja, sprokkelt die, als ik heel snel kan tellen, 50 punten bij elkaar. Dus dat is goed gekozen. Verder, de top 3 bestaat uit Jelle Wijns met 55 punten en Peter de Luze met 50 punten. Dus meneer of mevrouw Mundele, je krijgt een doosje golfballen van Golf Vlaanderen. Proficiat. Ja, en mocht je het nog niet doorhebben, de US Open werd gewonnen door Bryson DeChambeau. En het was een spannend gevecht, hè, met Rory McIlroy. Hij zat misschien niet in dezelfde flight, maar als je naar de broadcast keek, dan leek het wel zo. Al had Rory ook wel eens... het was ook wel een interessante pairing, Rory McIlroy, met Patrick Cantlay, voor wie zich nog de Ryder Cup herinnert, met de Hat Gate. En het was ook wel een soort matchplay op bepaalde holes. Ze waren alle twee echt in vorm. Ja, heel leuk om te volgen. Ik denk dat het een top US Open was. Maar ik wil het vooral van jullie horen. Hè. Wat vonden jullie van deze US Open, Lara?
Ja, ik sluit me er wel bij aan dat het echt een hele goede editie was. Het was zo'n editie waar dat je de laatste 9 holes echt nog op het puntje van je stoel ziet. Voor iedere slag eigenlijk. Ja. Er is er geen enkele die niet spannend is. Ik onthoud absoluut ook dat de 3 toch tweede stond na 2 dagen. Ik bedoel, de hoop in mij dacht van, misschien dat er toch wel echt een hele mooie finish in kan zitten. Ik moet toegeven dat ik niet meteen verwachtte dat hem de leiding zou kunnen vasthouden. En de zaterdag is dat ook wel gebleken met een mindere dag. Maar als je ziet, toch heel vlotjes de top 20 gehaald. En dat is wel heel chic. Daar kunnen we alleen maar heel fier op zijn, denk ik, als België. En dan heb ik eigenlijk vooral... Ik ben Rory McIlroy supporter eerder dan Bryson DeChambeau supporter. Dus ik was eigenlijk heel blij om te zien dat hem echt heel veel puts aan het maken was die laatste 18 holes. En ik dacht echt van, ja, het moment gaat daar komen dat hem zijn major gaat binnenhalen.
En dan wordt het gevaarlijk.
Exact. En dan mist hij daar op 16. Een put. We gaan de speed misschien nog wel dieper op in. Maar dan mist hij op 16e put, mist hij op 18e put. En dan weet je eigenlijk dat het gedaan is. Dus... Heel jammer, maar als hem zichzelf nog terug kan opladen, wie weet, dan kan het zomaar even terug gebeuren.
Charles?
Ik heb er ook van genoten. Ik vond Pinehurst nummer 2, want zo noemt de baan, zag er prachtig uit op beeld. En ook wel een zeer verraderlijk moeilijke baan. Soms werd, denk je, oh, dat is een birdie. En dan zag je dat balletje rollen soms. En dan denk je, oei, dat wordt geen birdie. Dat zal par worden. Oei, het wordt hier nog erger, het zal boogie zijn. Wat ik ook wel heerlijk vond, was dat er maar 8 spelers waren die onder par speelden na 4 dagen golf. Wat in mijn ogen wel belangrijk is voor een major / US Open. Ik heb echt genoten van begin tot eind. Het niveau van de meeste spelers was echt hoog. We hebben dat ook gezien aan het leaderboard. Allemaal grote namen. En ik vraag mij af of dat Frederik ook zo hard genoten heeft van de US Open.
Ik heb zo genoten van de US Open en ik denk dat het gewoon... Ik kan me niet herinneren wanneer ik nog zo'n goed golftoernooi gezien heb, to court. Of ja, beste major to court. Ik dacht vanmorgen zelf, en het is misschien een klein beetje een heel gewaagde uitspraak, maar is de US Open de beste major aan het worden? St. Andrews is te makkelijk geworden voor dit veld, te kort. De Masters is ook al een paar jaar eigenlijk niet wat we ervan verwachten, als je het mij vraagt. En dan de US Open vorig jaar en vooral dit jaar. Inderdaad, Jean, de baan was top en wat een toernooi. Ik moest maandag vroeg op om te gaan werken en zondagavond had ik zoiets van oké, nog één hole, nog één hole, nog één hole. Ik heb 15 holes gekeken. Ik ben met een heel bang hart gaan slapen toen Rory, ik denk dat hij op dat moment een two-shot lead had. En ik ben maandag ochtend heel vroeg wakker geworden, al huilend toen ik de PGA Tour app opende en ik zag dat Bryson gewonnen had. En ik ben zeker niet tegen Bryson, maar net zoals jij, Lara, ben ik een echte grote McIlroy-fan. En ach, het was zo spijtig. Maar toch, Karel, als je vraagt wat ga ik onthouden, dan wil ik het positieve onthouden en het over Bryson hebben, over zijn positiviteit, want ik denk dat zijn positiviteit deze US Open heeft gewonnen. Zijn eerste shot, ijzer 5 op de eerste tee, landde in een divot. En heel veel spelers zouden dan al beginnen denken, fuck, het is mijn dag niet, en beginnen balen. Bryson heeft geen ene keer geklaagd daarover. Hij slaat hem gewoon midden green, 2 puts en gaat verder. Hij heeft 5 fairways gehit van de hele dag. Dat is het minste in ik weet niet hoeveel jaar op een US Open in de laatste ronde. Hij heeft van overal is hij up and down geraakt. Zo heeft hij ook de US Open gewonnen met een fenomenaal up and down op 18, waar Lara straks dieper op ingaat. Dus als je het mij vraagt, dan heeft Bryson die US Open gewonnen eigenlijk op positiviteit. Hij heeft zelfs een stiftje in zijn zak om tussen holes handtekeningen uit te delen naar fans. Hij praat met fans tijdens de wedstrijd en toch kan hij zo geconcentreerd blijven en zo'n shots. Dus Bryson DeChambeau, dat is gewoon een beest, dat is een machine.
Het is ongelooflijk hoe Bryson geëvolueerd is van een soort anti-held, waar dat iedereen super blij was dat hij naar Liv ging, tot plots de held en de grote vriend van iedereen. Ja, het is bizar. En het is ook een heel contrast met Rory McIlroy, die ook na de US Open plots heel snel in zijn wagen kroop, geen interviews meer gaf en weg was. Zelfs geen handje meer naar Bryson, wat Bryson wel deed op de PGA met Schauffele, was het, hè?
Schauffele, ja.
Ja. Dus het was een heel groot contrast en het is heel interessant om te zien hoe dit verhaal nu zal evolueren rond Bryson. Want voor wie Bryson DeChambeau misschien niet zo goed kent, uiteraard supergoeie golfer, US Open winnaar in het verleden, had al een major op zijn naam staan, is altijd heel hard bezig geweest met het werken aan zijn swing op een soort onconventionele manier. Had ook een heel uitdrukkelijk karakter, sprak zich soms uit over zaken waar hij zich misschien niet op die manier moest over uitspreken. Maar recent heeft een nieuwe adem gevonden, een nieuwe wind die door zijn leven waait, blijkbaar met de Liv, iets minder toernooien die hij speelt en ook het YouTube-kanaal die hij opgestart heeft. En plots, het leek alsof dat US Open één lange vlog was die hij het aan het opnemen was. Hij was interactie aan het zoeken met de camera, met de live camera, met de fans. Het was ongelooflijk.
Wat je wel hebt, als je dan voor dat handje gaat schudden van Schauffele. Oké, het is een beleefde, vriendelijke jongen, maar wat, is dat dan omdat dat goede content is? Of is dat omdat dat weg Bryson is? Dat weet je nu niet meer, hè?
Ik sluit me aan bij jou, Frederik. Ik heb mijn twijfels zo'n beetje bij hoe oprecht dat allemaal overkomt. En ik vond ook dat op bij momenten, ook in deze US Open, dat ik dacht van is dat nu echt nodig om nu iets in de camera te zeggen of dit of dat. Ik moest wel lachen trouwens. Er was zo'n titel van een artikel en die zei YouTube golfer just won a major tournament. Ik dacht zo, ja.
Stel dat op zijn kanaal, hè. I won another US Open.
Ja,
al 300.000 views.
Maar dat denk ik dus ook, dat het echt wel heeft een soort persona gevonden. En gelukkig is het een vriendelijk persona die iedereen het beste gunt. En Rory McIlroy als een van de beste spelers ter wereld vindt. Maar ik moet ook, I'm feeling for Rory as well. Hè. Dus ik heb het hier net opgetaald, 21 top 10's in de laatste 10 jaar. Samengevat van alle vier de majors, hè, dus voor de voorbije 10 jaar, en een viertal tweede plaatsen of gedeeld tweede plaatsen. Ja, dan ga je wel eens je klak gaan opeten, denk ik, als het weer net niet lukt.
Voor mij was dat eigenlijk ook de reden dat ik deze US Open zo goed vond, omdat we waren zo dichtbij die historische major van Rory. Mm-hmm. Als er nog een komt, dan is die per definitie historisch, want iedereen zegt al 15 jaar lang, maar hij komt. Hey, gewoon geduldig blijven, hij komt. Maar ja, we zijn al 15 jaar verder.
10 jaar.
Tenminste, weet wat ik bedoel. We zijn al 10 jaar verder en hij heeft nog steeds die major dat eigenlijk, zogezegd, heel makkelijk te winnen zou moeten zijn voor Rory. Heeft hij nog steeds niet gewonnen. En dan iedere keer dat die kans er komt dat hem dat kan doen, dan denk ik dat iedereen op het puntje van zijn stoel zit. En dat is een reden voor mij waarom dat zo'n goede editie was.
Absoluut. Jean, je had het over de baan die zo goed was en ook zich echt wel leende tot een major waardige baan. Hele leuke quote nog. Ik had iemand op bezoek die ook wel geïnteresseerd is in golf, maar niet echt de golf al heel lang volgt of heel hard volgt. En die keek naar het televisiescherm en keek naar de baan en die zei, amai, het is like wel een slechte baan waarop ze spelen. En wat hij bedoelde was het feit dat de baan niet zo groen was. Dat was letterlijk zijn waardemeter van een goede baan. En dat vond ik wel een heel interessante quote van, tja, kijk, de buitenstaander kijkt op die manier toch nog altijd naar golf. Als in, het moet een knalgroene Augusta-achtige baan zijn, anders is het niet goed.
Het was niet super groen, maar het was er ook wel snek heet. Dus dat was normaal dan, dat gras droogt al wat rapper uit. Dat gras staat ook altijd zeer kort, die fairways. Dus dan brandt dat wat rapper op en dan geeft dat rap zo een lichtgroen naar het bruin neigend kleurtje. Dat hoort erbij natuurlijk, het is part of nature. Maar los van dat, het was wel een hele mooie baan vanuit te kijken.
Ja, absoluut. Absoluut. Ja, moeten we het toch nog iets meer over Bryson hebben? Ja, jij bent fan geworden, heb ik gehoord.
Ja, de manier waarop. En ook, het is een killer, hè. Onwaarschijnlijk dat hij dat ook bewezen heeft, dat je niet per se op de grootste tour moet spelen om de beste speler te zijn. En ook de finish, hole 18, dat bunkershot, onwaarschijnlijk. Ik vind dat een van de moeilijkste afstanden, dat was zo'n 55 yards, zo'n 55 meter. Dat is in mijn ogen een van de moeilijkste shots in golf dat er zijn. Dat is zo geen full swing wedge. En dat is zo echt heel moeilijk. Chapeau. Zo dicht leggen. Ik vond dat heel knap.
Ja, hij geeft dat zelf ook echt aan als zijnde wat hij de moeilijkste shot in golf vindt. Dat staat zo zelfs op zijn website van de 60-yard bunker shot. Omdat zoals dat gezegd heeft, er is niet echt een juiste manier om dat te spelen. Veel opties. Maar wat dat ook wel leuk is, een leuk weetje daarvan, is heel de week hebben er 7 spelers voor Bryson in diezelfde bunker gelegen. En moeten jullie eens raden hoeveel dat er up en down zijn geraakt vanuit de bunker, vanuit die positie?
Up en down met
7 spelers.
2. Met 7 spelers. Ja, 2-tal, waaronder eentje Bryson.
Nee, Bryson is enkel Bryson. Dus die tellen even niet mee.
Ah ja, oké. Thomas de 3.
hij zou het kunnen. Nee, het is inderdaad dus nul spelers hebben up en down gespeeld vandaar. En dan zie je dat hij uiteindelijk vanuit die bunker legt hij die op iets meer dan 3 feet, dus iets meer dan een meter.
Uh-huh.
Terwijl dat gemiddeld gezien, statistisch gezien, was dat een shot die eigenlijk bijzonder, bijzonder moeilijk was. Dus gezien de omstandigheden dan ook nog van de laatste hole, major, geen voorsprong om te zeggen, ik maak een bogeetje en het is wel oké. Heel impressionant.
Ja, en ook, het moest mij ook terugdenken aan het bunkershot van Fitzpatrick, 2 jaar terug, in Brookline. Dat was ook zo'n bunkershot op het moment dat het moest gebeuren. Het was iets verder, denk ik.
Ik vond dat van Bryson wel moeilijker, zeker omdat hij up en down moest.
Ja, ja.
Ja, dat was bij Fitzpatrick was het echt...
green geraken, hè?
Exact. En dat was ook een volle, zoals je zegt, dat was eigenlijk nog bijna een volle wedge die net alleen die liep, dat misschien een probleem ging zijn, maar die kon wel echt een volle slag doen. Hier was echt veel meer het gevoel en de feeling voor die slag dichtbij te krijgen. En als er nu iets is wat dat je zo'n beetje, om niet te zeggen, veel verliest onder stress, is het wel echt de feeling.
Ja.
Dat is heel mooi.
Eén ding staat al vast, is dat Full Swing alweer een hele mooie aflevering gaat kunnen maken rond het persona Bryson en de wedstrijd op zich.
Ik wil wel nog iets zeggen over Bryson en Liv, want er is heel weinig over Liv gesproken, over Bryson, wat ik goed vind. We zijn daar voorbij. Maar als je kijkt naar de jongens die naar Liv gegaan zijn, dan is Bryson één van de jongens die dat op de meest positieve manier gedaan heeft. Hij is om te beginnen altijd heel oprecht geweest. Hij heeft direct gezegd, it's a business decision. Hè? Geen zo'n bullshit van growing the game, of het is, ik moet minder reizen, of het is dit of dat. Allemaal bullshit. Het gaat gewoon om het geld. En Bryson heeft dat direct toegegeven. Dat vond ik echt een dikke chapeau van Bryson. Ik geloof dat hij 100 miljoen gecashed heeft toen. En vooral de tweede, Bryson, die is niet met pensioen gegaan toen hij naar Liv gegaan is. Hè? Denk aan Dustin Johnson, denk aan Mickelson, en zo kunnen we nog even doorgaan. Maar Bryson is alleen maar eigenlijk, zoals dat Sean al zei, een betere golfer geworden. Hè? Hij is naar Liv gegaan, hij heeft voor het geld gekozen, een business decision. Hij is begonnen met een business golf imperium uit te bouwen. Als er iemand is die de game aan het doen groeien is, is het effectief Bryson. Hè? Want met zijn YouTube-video's bereikt hij een heel nieuwe doelgroep, niet de 65-jarigen die gemiddeld elke week naar de PGA-tour kijken. Dus op dat vlak weer, die positiviteit die hij heeft dat eigenlijk in iets goeds omgezet. Hè? Want de lijst van spelers van Liv die niet meer aan de bak komen op de majors, die is toch wel best lang. Maar Bryson hoort daar niet bij. En dat is alleen maar goed.
Waar heeft Rory de US Open verloren, denk je?
Ik had jullie gestuurd op hole 5 en jullie hadden een beetje ontkracht. Op hole 5 stuurde ik naar jullie een sms'je. Hier kan Rory de US Open verloren hebben. Dan zei je, ja, het is nog ver. Dus hole 5 was al heel het weekend een verraderlijke hole. Want dat is een paar 5 die reachable is in 2. Hey, dus Rory dacht, ik ga ervoor. Maar het is een enorm goede hole, vind ik. Want als je niet ver genoeg op die green komt, dan rolt je bal in een heel, heel shitty positie. Dus dat is een false front. En Rory dacht dat, wist dat waarschijnlijk meteen. En dat is ook gebeurd. Hè. Ik denk dat hij een meter of 1 of 2 tekort kwam en hij ging een eagle putt hebben. In de plaats daarvan lag je daar in die, het is zelfs geen bunker, zo'n soort wasteland, of hoe noemen ze dat daar. En hij is weggegaan met een bogey.
Ja, ik weet nog heel goed, ik was aan het kijken en ik had de golfcultuur groeps WhatsApp in mijn handen. Ik was aan het typen. Wow, wat een shot, terwijl dat die bal nog op de green aan het rollen was. En terwijl die bal dan naar links wegrolt, weet ik nog dat ik weer al mijn tekst aan het wegdoen was. backspace.
Dat is wat Jean zei, je ziet die bal rollen. En die bal rolt zo traag. En je denkt, gaat hij stoppen? Nee. En dan millimeter per millimeter begint hij sneller. Absoluut. En plots is hij weg en dan denk je, oh fuck, dat is echt klote.
Ja, en dan tuimelt hij daar nog van links naar rechts. Dan mist hij eigenlijk nog de bunker, want hij had liever waarschijnlijk in die bunker gelegen.
Dus daar verliest hij eigenlijk al zeker 2 shots, want dat ging een easy birdie zijn. Maar dat ging ik dan al de lead hebben. Dus ik ging waarschijnlijk al, of hij ging gelijk staan, stond -4 dan denk ik. Ik ging op -6 komen met onze maat Bryson. Maar bon, hij verliest hem. En Lara heeft al gezegd, hij verliest hem. 1 op 15 vind ik al, maakt hij een heel grote fout. Hij slaat daar een ijzer 7 over een paar 3, slaat hem los erover. Dat moest een ijzer 8 zijn. En dan kan je weer denken aan heel veel criticasters die zeggen, wanneer gaat Rory nu zijn echte caddy op de back krijgen? Nu, ik denk dat Harry is een goede maat ondertussen ook al weet hoe hij moet caddyen. Maar bon, Rory maakt daar een grote fout. Hij verslaat een verkeerd ijzer. Maakt ook bogey. Op 16 mist hij een put van, alsjeblieft, 76 centimeter. En als we het over statistieken hebben, het is al veel de revue gepasseerd. Hij heeft 496 puts binnen die afstand op rij gemaakt dit seizoen. En deze heeft hij gemist. En dan op 18 mist hij ook. Dat vond ik wel een moeilijke put, want 18 was gewoon helemaal misgelopen. Een slechte drive, lag slecht. Dan zijn chip moest hij eigenlijk onder de hole houden, wat Bryson magistraal deed met zijn bunkershot. Zijn chip landt achter de hole. Moeilijke downhill heel put met veel break. Maar bon, normaal maakt hij die ook, hè.
Ja, ik wil daar toch even op inpikken, want ik ben het niet helemaal eens met dat hij op hole 5 eigenlijk echt per definitie zo al twee slagen verliest. Dan denk ik van hoe dat de greens momenteel speelden, heb je nergens zomaar een easy 2-put. Hij was goed aan het putten, dus je kunt er wel van uitgaan. En dan die kleine puts, ja, die doen superveel pijn, maar tegelijkertijd... Ik wil... Allee, uiteraard, wij zijn niet Rory McIlroy, maar ik wil het ons wel eens zien doen. Op zo'n green, zo'n snelheid, met break, als er, wat is het, ik zeg nu maar iets, 20.000 man op je vingers staat te kijken. Ja, niet makkelijk. Niet makkelijk. En dan denk ik ook, waar dat ook voor mij een deel op aankwam, en dat is misschien omdat ik bevooroordeeld ben voor Rory, dat ik denk van, ja, Den Bryson heeft ook wel heel veel goede breaks gehad. Is daar waar dat Rory dan net met zo'n toefje gras voor zijn bal ligt, dat het toch niet goed eruit komt, is hij bij Bryson keer op keer op keer goed gekomen in
dat is
de
waar.
Dat ik echt denk van, man, kun jij nu eens niet ene keer een slechte bal krijgen?
Ik dacht dat ook. Je zag die bal zo daar en denkt van, allee, nu moet hij echt zo in zo'n toef zitten, die dacht er niks mee kan doen. Nee, hè?
Nooit. Ik weet zat.
Winners luck noemen ze dat dan, hè? Winners luck.
Letterlijk. Ja.
Nee, maar oké, Lara, maar dan nog, hij stond nog altijd scheef en ik had ook eens een van ons dan, om te zien wat dat hij dan nog kan, hij ligt dan nog altijd niet echt goed, hij slaat hem nog in of rond de green of rond een bunker, dan gaat hem up and down.
Ja, maar ik pas vind op, je hebt die op de 18 bijvoorbeeld, dan had hem de takken in zijn backswing, vreselijk vervelend, dat vind ik bijvoorbeeld een bad break. Ja, dan slaagt hij hem ook wel op de slechtste positie dat je hem kunt slagen, hè? In die bunker. Daar wilde hij net niet liggen. Ja, en hij maakte magistraal een bunkershot, daar zijn we het over eens, maar hij slaagt hem naar waar dat je niet mocht liggen. Dus laat dat nog drie keer gebeuren en de mentaliteit verandert helemaal, hè?
Ik denk dat Rory ook wel dacht, want we zagen Rory ondertussen daar in dat kotje waar je scorekaart. Ja. Ik denk dat Rory waarschijnlijk dacht, als hem in die bunker lag, oké, we gaan hier nog een play-off spelen.
Die was al zo in zijn eindjes aan het wrijven, zo.
Die zag er echt slecht uit. Hè. Die zag er niet goed uit. Amai.
Nee.
Dat zal wel
die
even
heeft een
staartje
gelaten.
Ja. Hij heeft ook zijn deelname aan de Travelers geannuleerd. Dus hij gaat eventjes bezinnen. Hij heeft daar een tekstje online gezwierd. Ook nog eventjes Bryson proficiat gewenst. Het stof is wat gaan liggen. Maar ik denk dat hij toch nog eventjes zal nodig hebben. En ik denk dat hij opnieuw in actie komt op de Genesis in Schotland.
Schotland is hij, MCU in Schotland.
Ja, om dan terug die open te spelen.
Wie niet geannuleerd heeft op de Travelers, is onze Belgische held Thomas Détry.
Die is in vorm, hè, Thomas Détry. Of toch tenminste, ja, die is in vorm voor de majors.
dat ging zeggen, die is de eerste twee dagen in vorm.
Oh.
Ik vond zijn week al bij al wel geslaagd. Die derde ronde van plus 6 was natuurlijk jammerlijk voor te aanschouwen. Langs de ene kant, het is wel de US Open. De toughest test in golf, zeggen ze vaak. Een mindere dag. Ik had dat eigenlijk wel... Allee, dat ligt bij mijn inziens in de lijn van verwachtingen bij Thomas Détry. Dat is niet leuk om te zeggen, maar het is wel zo dat hij op grote toernooien altijd wel zo een mindere dag of minder moment heeft. En die plus 6, ja, maar ja, neemt die plus 6 weg, neemt daar een even par van en hij staat op podium. En ja, hoe moet ik het zeggen, een derde of een vierde cartouche vinden dat hij echt kan gebruiken. Maar het niveau is er, zijn stabiliteit was er voor drie dagen. Hij is toch geëindigd op een 14e plaats. Hij duikt daarmee wel de top 50 van de wereld binnen. Hè. Punt 1, dat is niet mis. Punt 2, dat is
zeker niet mis.
Dat is zeker niet mis. Hè. En punt 2, dat is een vrij geleide voor alle majors voor volgend jaar. Hè. Hij was al zeker met zijn vierde plaats. Had hij al voor elke major volgend jaar ook een plaatsje. Dus dat nu... Is hij dat bevestigd, als het ware? En als hij dat kan verder zetten, zijn niveau, dan moet er toch wel weer een goed resultaat bij zitten. Hè? En zeker voor naar het volgende seizoen toe. Voor zijn carrière op de PGA Tour verder uit te bouwen. Hè? Want hij heeft nog vele jaren voor de boeg. En die win komt toch steeds dichterbij.
Ja, supergoed bezig. Er is ook al heel wat geschreven over Thomas Détry. De media, de Amerikaanse media, beginnen hem ook wel stilletjes aan op te pikken. En het begint ook wel een klein beetje te gaan leven. Er was trouwens een mooi verhaal op golf.com, niet de minste website, waarbij dat Mike Small hem ooit eens bij zijn kraag heeft vastgenomen, blijkbaar, toen hij nog op college zat. Het is blijkbaar iemand die zo in zijn eigen hoofd kan kruipen als, hij, ja, als het wat moeilijker gaat. En misschien vertaalt zich dat ook wel nog een beetje de dag van vandaag. Maar zeker in zijn collegecarrière was hij blijkbaar ja, zo overweldigd van een bad break. Hè. Dus bijvoorbeeld die bal in de divot van een Bryson DeChambeau. Ja, daar was hij zo over aan het sakkeren dat... Ja, dat Mike Small hem letterlijk fysiek even moest door elkaar schudden. Het verhaal staat op golf.com, dus ga zeker eens op zoek. Het is een leuke om te lezen. Mike Small geeft ook toe, ja, misschien gaat dat de dag van vandaag niet meer lukken om een student fysiek even nog net geen pakker rammel te geven om hem bij de les te houden. Maar de drie zei wel, ja, het was nodig en ik bedankte hem daarvoor. Dus ja, dat mentale, dat... is altijd wel een dingetje geweest bij D3. En je ziet het ook hoor, als je hem volgt op de Soudal. Hij kan wel sakkeren. Het is misschien niet goed of niet mooi om te zeggen, maar ik kan er wel iets van.
Op zich, misschien doen we het allemaal soms tuurlijk, op de golfbaan tuurlijk, natuurlijk. Tuurlijk. Maar nee, wat je ook bijvoorbeeld zegt, dan een beetje in dat mentale plaatje, en ik vind dat eigenlijk een heel mooi voorbeeld daarvan is, is dat op de vrijdag was dat, ze dan op ene slag van de leiding stond, was ze in een interview aan het vertellen hoe dat hem aan zijn spel heeft gewerkt en yadi yadi yadi. Maar een van de dingen dat daar ook uitkwam, was dat hem aan zijn caddy nu vraagt om, en dat ze daar samen op hebben geoefend, dat die caddy mee de lijnen op de green kan lezen. De greens lezen is echt een kunst bijna. Ja. En heel vaak kan daar wel een bepaalde twijfel ontstaan in je hoofd, dat je dat meesleept doorheen de ronde. En het feit dat hij dan aan zijn caddy gaat vragen van oké, kun je gewoon meekomen lezen, dan kunnen we echt committen en toegewijd op die lijn gaan en op die put gewoon die spelen. Ja, dat maakt een enorm verschil. En als je dan ook ziet, de donderdag en de vrijdag was zijn putting echt heel sterk. Uiteraard, hè, het weekend iets minder. Allee, de zondag was wel weer te goed, maar ik vind wel dat hem er heel hard aan werkt om ja, dat toch goed komt. En inderdaad, het is, mentaal heeft hij nog een weg af te leggen, maar er is zeker vooruitgang.
Ja, maar dat is het, dat is wat dat mij betreft. Ik zou zeggen, hey, Thomas Dietrich, praat eens met Wyndham Clark. Vraag het nummer van die mental coach. Bel die mevrouw op. En ga daar 6 maanden mee op pad. En dan gaan we een heel andere. 6 maanden. En dan gaan we een ander Dietrich zien. Want kijk, ik ben nu op de site van de US Open. U kunt daar, ik raad het iedereen aan. U kunt daar bijna elk shot van iedereen herbekijken. Het is fenomenaal. En voor wie van jullie vrijdag zat te kijken, ik zat te kijken, Dietrich stond aan de leiding, -6. Cantlay tweede is -5. En weet je wat er gebeurt op het moment dat Dietrich aan de leiding staat? Herinneren jullie zich dat nog? Wat is er gebeurd dan? Dietrich stond op kop alleen in de US Open.
3 putjes.
Bogey. 2 holes later, wat doet hij weer? Bogey. Weer een heel dwaze bogey. En dat is iets wat we al keer op keer gezien hebben, vind ik gewoon. En dan moet hij op zaterdag aan de bak, staat hij daar tussen de kleppers van de golfwereld, hè? Allemaal kerels die het gewend zijn om week na week onder enorme druk voor enorme massa's in contention te spelen. En oké, het is een super zware baan en er zijn nog andere heel goede spelers die ook +5, +6 slechter gespeeld hebben. Maar Dietrich, dat is op vlak van techniek, dat is een absolute topper. Zijn er 10 beter dan hem? Allee, ik weet het niet. Hij kan alles wat dat voor mij een Rory kan of een... een Bryson, dat is iets apart, dat niet. Maar mentaal, ik denk dat gewoon, daar moet hij gewoon eens iets in investeren, vind ik. Probeer eens iets, want vanaf dat hij in contention staat, op een groot toernooi, dan is het moeilijk, hè.
Dan lijkt hij altijd een beetje starstruck zo, hè.
Het is tijd voor de Halfway House, Frederik. Want op de Halfway House, dan bespreken we iets dat ons is opgevallen op of naast de golfbaan. En jij hebt iets voorbereid voor ons.
Er is mij iets opgevallen. Charlie Hull, het is jullie vast ook opgevallen. Charlie Hull, op de, ook de US Open, maar bij de dames dan, stond te roken, een sigaretje te paffen, naast de golfbaan, maar ook op de golfbaan. Ze is vooral opgevallen toen ze handtekeningen stond uit te delen aan de jonge meisjes, terwijl ze stond te roken. En wat is er mij opgevallen? Ze is meteen heel viraal gegaan op Instagram. Heel veel mannen begonnen haar te verafgoden, te seksualiseren ook. dat is het eerste dat mij opviel. Ik vond dat eigenlijk niet oké. Okay. Een beetje seksistisch, want John Daly of Nicolas Kolsaerts of laat staan Kiradek Apibarnerat worden niet geseksualiseerd omdat ze roken. Nee, we vinden dat eerder een klein beetje vies. Als Charlie Hull dan er, loopt te paffen, ja, dat is precies direct een halfgodin. Maar waar ik eigenlijk wil op naartoe komen is, ik vind dat eigenlijk niet oké, okay, roken op de golfbaan, al zeker niet in een golfwedstrijd, en al zeker niet staan signeren met een sigaret tussen je lippen, want allez, je ziet toch ook geen wielrenners paffen tijdens de Tour de France, of een keeper die staat te roken in zijn doel op het Europees kampioenschap voetbal. Dus ik vind dat we roken op golfwedstrijden moeten verbieden. Wat denken jullie daarvan?
Ja, ik vind dat sowieso... Allee, ik ben sowieso tegen roken. Maar ik vind, je hebt als... je wilt als vrouw in de golfsport ook wel voor iets staan. Want vrouwensport krijgt de laatste jaren veel meer aandacht. Bij ze gaat worden omhoog getrokken. Je hebt dan als vrouw ook veel meer een voorbeeldfunctie, omdat veel jonge meisjes naar je opkijken. En dan sta je daar handtekeningen uit te delen, terwijl er kinderen bij staan, dat vind ik echt niet oké. Ik vind dat... Plus ook roken op een golfbaan vind ik sowieso... Op deze wedstrijd, ik vind dat niet professioneel. Het is wel... Allee, mensen, er zijn al veel mensen die niet echt een sport vinden, golf, en het dan rookt, dan geven die mensen nog een beetje olie om op het vuur te doen. Dus ik vind dat eigenlijk... als je wilt roken, wel, dan hoef ik dat niet te zien.
Ja, ik ben daar... Eigenlijk niet helemaal mee eens. ik vind... gewoon gaan. Iedereen hol minstens ene. Nee. uiteindelijk, op de baan zelf, worden ook bij de mannen worden diegenen die roken niet echt expliciet in beeld gebracht. En dat is op zich goed. Maar aan de andere kant, als je dat nu wilt doen, vind ik dat wat mij betreft gewoon helemaal prima. En dan ook, dan in, specifiek bij Charlie Hull, het was nare ronde, hè. Dus dan denk ik van ja, als je zegt van het moet of voor of na je ronde, en wel, dat was op die moment.
Maar tijdens de ronde liep ze ook, ook te paffen, hè?
Uh-huh. Ja, maar ja, allee, van mij mag ze dat doen als zij dat zin in heeft.
Het ironische is dat ze rookt om van het feit, ze haat roken, hè. Ze zegt, mijn vader heeft altijd gerookt, heel mijn familie rookt, ik haat roken. En ze rookt nu eigenlijk om van het vijpen af te raken, dat is het gekste van al.
Dat is zeven.
Roken Jean, pas op, is dat roken. Je geen brief krijgt van de rokersbrigade. Pas op, hou die
wel. Wel, ze mogen. Stuur maar een boze mail, kan er tegen. Nee, maar ik vind... Er zijn er geen tabakstop aan toe, nee, maar... ik vind, nee, hij vijpt roken, dat is geen pot nat.
No.
Mag ik mij een mening geven? Of,
Nee.
Allee, Karel. Karel steekt ondertussen een pijp op.
Nee, we hebben het eigenlijk al eens gehad, hè, over roken op de halfway house. En daar was het 50-50. De helft was er oké mee, de helft was er tegen. Ik was ook voor de pro-kant. Niet als een rook, maar tegen de sterren op. Maar als er eentje opgestoken wordt, dan ga ik er niet moeilijk over doen. Ik moet nu wel zeggen dat ik het niet mee eens ben op sportwedstrijden. Ik vind dat het wel moet kunnen als je echt een officiële wedstrijd mee deelneemt. Geen officiële kaart ondertekend of zo, whatever. Maar echt een wedstrijd waar dat prijzengeld te verdienen is. Dan lijkt mij dat gewoon ja, ergens gezond verstand om dat te gaan verbieden en gewoon een gezonde levensstijl te promoten. Aan de andere kant vind ik het wel interessant wat je daar in het begin zei, het seksualiseren van die persoon omdat ze dan rookt en misschien gewoon plots ook opvalt. En misschien leg het daar ook wel ergens dat er plots een dame op de LPGA actief is die ergens een... Ja, ik moet heel hard opletten wat ik zeg nu. Maar een sterk karakter heeft of een karakter heeft die er volledig uitspringt.
Ja, ja.
Ik mag het zeggen, hè? Die een sterk karakter.
Ze ziet er goed uit. Ze is een beetje rock and roll. Ja. Charlie Hull, ja, ze een beetje een bad girl, hè?
Mm-hmm. Ik sluit mij nu echt volledig aan bij u, Frederik, dat je zegt zo dat een beetje rock and roll. En ik vind dat vrouwengolf dat echt nodig heeft. Dus ik vind dat eigenlijk echt niet slecht. Als in, ik snap dat dat niet ideaal was dat die kinderen daarbij stonden en al wat dat je wilt. Maar gewoon al de manier dat ze aan het roken was, gewoon heel even de beschrijving voor de mensen thuis, dat ze een beeld kunnen vormen. Dat was zonder handen, dus dat was niet zo één handje naar je mond brengen en ondertussen handtekeningen uitdelen. Nee, nee, die was met één hand een vlaggetje aan het vasthouden, met de andere hand aan het tekenen. En dan zonder, maar... Ik vind het gaaf eigenlijk, hè. Gewoon tussen haar lippen, zo, en dan aan het trekken aan je sigaret. Je moet dat maar eens proberen.
Je
bent
onder de indruk. Ik merk het.
Ja, maar ja, letterlijk.
Je bent een reclame aan het maken voor roken.
Tranen in je ogen. Nee, ja, maar ja. Allee, ik vond dat wel. Ik dacht van, je moet dat maar kunnen.
Voor we hier...
de luisteraars aan het aanzetten. Je moet dat maar eens proberen, zegt ze letterlijk, hè.
Nee, oké. Dus je moet officieel... dat wel proberen, maar je moet iets bekijken en dan moet je maar eens zien hoe moeilijk dat is.
Voor we officieel een verbod krijgen om de Golfcultuur podcast nog uit te zenden, ga ik het hier afronden. Ja voor rock and roll, nee voor sigaretten op de baan. We hebben het er daarnet al eventjes over gehad, hè, over de baan, de golfbaan. De toughest test in golf, zei je, Jean. Was de baan moeilijk genoeg of mocht die nog een beetje moeilijker?
Oh, ja, mag nog altijd. Ik vind binnen de score van even par vind ik eigenlijk meer dan laag genoeg. Maar min 5 of min 6, ik kan er wel mee leven. Ik vond de baan inderdaad wel moeilijk genoeg. Zeker als je hoeveel run-offs dan er waren om de green. Soms zag je een bal 1,5 meter, 2 meter voorbij de vlag gaan. En zo wat botsen. En dan begon hij zo wat traag te rollen. Niet naar de hole toe, maar weg van de hole. En dat was keer op keer op verschillende holes dat je dat zag, of te kort, of dat ene shot van Rory de zondag op hole 5, die par 5, dat was van gigantisch ver. Je zag die bal rollen, dan denk je, uit. En dan denk je, ah nee, toch niet. En dan zag je hem rollen met die run-off. Dus dat was wel pittig, hè, voor die spelers. Plus, van op de tee, als je de fairway mist, kon je ook in een native area terechtkomen. Wat is een native area? Dat zijn eigenlijk zones die super natuurlijk lijken, als het ware. Die zo, die mooie rechte lijnen, maar zo heel onregelmatig lagen. Met heel veel wilde begroeiing.
Waren jullie fan van die begroeiing? Want het was wel iets apart, hè? Het komt niet vaak voor, zo die toefkesgras in plaats van langgras of gewoon
zand. Ik vind dat wel leuk. Ja, het is iets anders, hè, dan dikke ruf.
Ik vond het ook prima.
Ja,
ik kan er ook wel van genieten. Maar weet je wat je dat wel hebt voor als speler? Ja, dat is super onregelmatig. Bepaalde spelers lagen dan mooi in het gras op een vlakke laai. Dan was het gewoon een fairway bunkershot als het ware. Maar soms kon je zo in een putje liggen of zo juist zo tegen een toefje gras. Ja, dan had je meer kans om de loterij te winnen dan op een deftige shot te doen, hè. Dus dat was wel, dat was wel pittig voor die mannen.
Dat vond ik ook straf aan Bryson, want die sloeg daar keer op keer in en die stopte toch niet met driven, hè. Die dacht gewoon, ik blijf gaan, hè. Die verandert niks aan zijn tactiek, of dat die driver nu werkt of niet, die blijft gewoon driver staan.
Gewoon
staan. Ja, maar je slaagt ook liever de wedge uit, hè.
Ja, dat is waar. Ook wel misschien interessant voor de spelers, voor de keer, na te denken hoe moeilijk dat de baan ligt. Er werd gemiddeld dus 2,9 boven par gespeeld, hè, per dag. Dus dat is echt heel hoog, hè. Dat is bijna plus 3 gemiddeld. Dat is eigenlijk, dan is die baan wel heel moeilijk, hè. Plus 8 spelers maar onder baan, die onder par gespeeld hebben. Dat is ook... Ja, dat is pittig, hè, voor die baan. Dat is mentaal, volgens mij, zeer lastig. De baan was ook wel 7500 yards, wat voor een major gemiddeld is. Ik zou een keer moeten opzoeken wat dat de Masters is, maar 7500 is wel een deftige afstand.
Ja,
begint stilaan een klassieke baan te worden voor de US Open. Hey, Pinehurst 2 in 1999 won Payne Stewart, hey, het bekende standbeeld, met die pet die Bryson ook draagt. Nu Bryson, eerder droeg hij die pet om Ben Hogan te eren. Het is nu blijkbaar om Payne Stewart te eren, dus dat past nu beter in het plaatje. In 1999 dus, en in 2005 won Michael Campbell net voor Tiger Woods. Rondje even par, chance en natte droom. Payne Stewart was trouwens eentje onder paar, ging net oké zijn voor Jean. En Keimer, wie kent Keimer nog? deed trouwens nu ook mee natuurlijk, maar iets minder succesvol dan in 2014 toen hij min 9 speelde op Pinehurst nummer 2. Maar Fowler was toen tweede en die had maar eentje onder paar, dus Keimer was toen buitenaards. Dus ja, Pinehurst nummertje 2, die gaat nog, ja, nog vaak terugkomen, denk ik.
We hebben ook enkele vragen binnengekregen voor de Golfcultuur podcast. En ik hoop dat dat eentje is die ook tijdens elke aflevering kan terugkeren op onze Instagram. En we gaan dat de volgende keer ook op onze Twitter-account doen, want daar hebben we ook enkele volgers die meekijken en meeluisteren. Hebben we gevraagd van oké, wat vond je frappant aan de US Open? En we hebben heel wat vragen binnengekregen en niet toevallig ook over Bryson DeChambeau. We gaan ze niet allemaal gaan voorlezen, maar ik heb er wel 3 uitgekozen. Arthur Lejeune vraagt, hoeveel slagen hebben jullie nodig om het bunkershot van Bryson op hole 18 te reconstrueren?
Oh, dat is een goede vraag. Ik zeg het, ik heb het eerder al gezegd, ik vind dat een van de moeilijkste shots in golf, zo die 50 meter bunkershot, omdat je, ja, als je die dunnetjes hebt, slaat je 150 meter. En als je hem vet hebt, dan zit je net uit de bunker. Dus het is alles of niets. Hoeveel ballen dat ik zou nodig hebben, ja, moeilijk, hè.
Wie is de beste bunkerspeler van ons vier?
Ik, hè.
Lara, je waarschijnlijk. Jean
is overtuigd.
Ik ben wel een goede bunkerspeler.
Ik geef me niet zo'n cadeau, Jean. Pas op. Ja, ik ben ook niet slecht.
Nee, dat slecht niet.
Ik voel een meisje
erop. Tuurlijk.
Nee, maar ik durfde wel van mezelf te zijn dat mijn bunkers wel goed zijn.
Ja, ik kan dat bevestigen, Jean. Kan dat bevestigen.
Ja, dank u. Ja.
Maar alleen een cijfer.
Een cijfer, ja. Hoeveel balkjes heb je nodig?
Wat is de tool dan? Ook op 3 feet of op iets binnen de meter dan of zo?
3 feet. Ja, binnen de meter, kom.
Ik denk minimum 20.
Nee.
Dat is toch zo goed niet.
Ik moet wel zeggen, op Coxsackie ter Hille zijn er verschillende holes waar je zo'n bunker hebt op zo'n meter of 40, 50, net voor de green. Dus jongens en meisje, allee, het is maar één manier om het uit te vissen. Hè.
Ik voel een leuke content.
Ik denk binnen 5.
Ja, 5 shots.
Ik zou gewoon proberen om een bunkershot van 5 meter te slaan, dan blijd ik hem en dan sla ik 50 meter en leeg ik daar. Dat zou ideaal zijn.
Ja, wel. Ik heb het ook niet over de slichten, hè, maar ja.
We blijven bij hole 18. Christophe Vosters had ook een vraag rond Bryson. Heel weinig juichende mensen na de laatste put van Bryson. Is er een tweespalt in de golfwereld? En daar wil ik misschien meteen op antwoorden. Ik had niet het gevoel dat er minder publiek of minder fans waren voor Bryson. Integendeel. Of hebben jullie het anders beleefd?
Maar je had wel, ik hoorde vooral, en dat was super grof. En dat, dan kan je wel zeggen dat er een tweespalt is. Want Rory mist daar een heel emotionele put. En dan zijn er van die eikels in het publiek die beginnen... USA! USA!
Dat heb ik ook, exact,
scanderen,
dat heb ik ook gehoord. Ja.
Dus dat is gewoon effectief Ryder Cup. En dan kan je misschien wel zeggen, je hebt de traditionalisten, zoals heel gedistingueerde mensen zoals Lara en mezelf, die voor Rory supporten. En dan heb je misschien de jonge YouTube-kijkertjes en die hebben dan meer voor Bryson. Dus dat kan wel, hè.
Mijn ego is net groter geworden dan de kamer.
Ja, ik denk niet dat er minder juichende mensen waren voor Bryson, maar het heeft inderdaad, het viel zo hard op, die USA chance voor Rory. Eén ding staat vast, de Ryder Cup wordt spicy. Nu al.
Ja, dit is in New York, vraag. Dacht ik.
Ja, absoluut.
Dat zal nog pittiger zijn, dat is een pittig volk, hè.
Ja, het wordt stevig. Ik heb nog een derde vraag van Stan Toppen. En die vraagt, wanneer komen de Phenomenal 5 resultaten binnen? Ja, die staan online dus. Je hebt al gehoord wie de winnaar was. En we gaan een kleine aanpassing doen trouwens aan de Phenomenal 5. We gaan niet alle majors meer gaan bedienen. Dus ik denk dat jullie het ook al merkten dat het niet allemaal even snel online meer kwam en via de mailbox binnenkwam. Het is allemaal iets te veel werk voor ons. Dus we gaan het... houden bij de majors, bij de mannen. En dat wil zeggen dat er maar eentje meer aankomt. Hè? De major, die open. Dus als je nog punten wil sprokkelen, dan is er nog één kans. En dan gaan we eens ook de volledige ranking gaan opmaken bij de mannen, ook bij de vrouwen. En dan de ranking die ze alle twee combineert, de algemene Phenomenal 5 ranking. Maar dus de Phenomenal 5 resultaten, als je meedeed aan de Phenomenal 5, die staan op golfcultuur.be/Phenomenal5. Heren, Lara, bedankt voor alweer een hele interessante aflevering. Ik heb ervan genoten. Het was een mooi verlengde van een hele mooie US Open. Dankjewel.
Bye bye.
Merci, bye bye.
Salut.